Klein stukje muziek van John Coltrane, een jazzmuzikant, saxofonist. En hij heeft heel veel muziek uitgebracht. En in die muziek, daar is altijd gebeurt een beetje hetzelfde. Dat is, eerst wordt een melodietje gespeeld. En dan wordt het melodietje nog een keer gespeeld, maar een beetje anders. En dan wordt het nog een keer gespeeld. En dan komt er een instrument bij. Dan komt de tweede, of de trompet. Dan gaat de drum meedoen. De bas gaat meedoen. Dat ene melodietje, dat wordt in allerlei manieren gespeeld. En dat vormt samen een muziekstukje. En dat is wat ik vanochtend met u wil proberen te doen. Ik wil naar een moeilijk onderwerp kijken, een onderwerp lijden. Dat is geen leuk onderwerp, dat kan zwaar zijn, beklemmend, verlammend en... Ik ben super blij, Antje, dat je deelde hoe jouw wandel met God was. Want die verhalen, die hebben we nodig. En het beginpunt van mijn verhaal is precies aan de andere kant. In de put. Onderin de put. Daar begint dit verhaal van deze, ja, waar ik jullie mee doorheen wil nemen. Ik heb me afgevraagd, is het wel verstandig om een verhaal te vertellen als je helemaal onderin de put zit? Want... vinden we het niet belangrijk met elkaar om vertrouwen uit te stralen, om vast te houden. Soms heb ik dat gevoel wel eens dat wij een wedstrijd doen wie het hardst kan geloven, wie het sterkst kan vasthouden, wie het zekerst weet. En daar sta ik dan, onder in de put, met mijn vraag. Ik ben in verwarring. Ik weet het niet. Ik heb geen antwoord eigenlijk. En is het verstandig om daarover te hebben met elkaar? Ik denk dat het proces waar ik de afgelopen 5 weken doorheen ben gelopen voor u bemoedigend en leerzaam kan zijn. Ik wil niet er een algemeen iets van maken dat we dat allemaal zo zouden moeten doen, want het is niet zo'n fijne route, maar het is misschien hoopvol of helpend. En als dat niet zo is, dan hebben we samen een prachtige psalm gelezen en dan mag u die mee naar huis nemen. Ik wil naar de eerste dia. Oh, ik heb er 2. Ja, je hebt gelijk. Deze heb ik helemaal niet nodig. Want het thema is een God van liefde, een wereld vol lijden. En ik heb... gedacht, als ik het zelf even niet meer weet, wie kan mij dan daarbij helpen? Ik moest eerst aan Jezus denken. Ik denk, Jezus heeft alles als mens meegemaakt en die zal vast hebben meegemaakt wat ik ook meemaakte. Dus die zal er vast wat goeds over kunnen zeggen. Ik heb iets opgezocht, een tekst uit Lucas over Jezus en hoe Jezus naar lijden kijkt. Ik dacht, lijden is ook het verhaal van Job. Job die gewoon zijn leven leefde en een goed mens was en alles afgepakt werd. Niet omdat dat nou eenmaal moest gebeuren, maar omdat Satan tegen God kwam zeggen van... Hey God, die Job, dat is eigenlijk die gelooft alleen omdat u hem zo hard zegent. Dus neem er maar alles af en dan zult u wel eens zien, dan gaat het weg. Dus Job is de tweede persoon waar we even naar gaan kijken. En dan gaan we samen de psalm van David lezen, psalm 42. En tot slot nog een paar gedachten om mee te nemen. Dat is het programma. er komt vast nog iets op de beamer. En anders dan zorg ik dat u dat na afloop krijgt. Want het is niet zo heel belangrijk. U mag wel alvast even Psalm 42 opzoeken. Bij het nadenken over het thema van lijden kwam ik een kerk tegen in Portland in Amerika. Die kerk heet Bridgetown Church. Ik kan me voorstellen dat ze aan een rivier zitten en dat ze daar een grote brug hebben. Dat ze zich daarom Bridgetown hebben genoemd. Maar die zeggen, wij geloven dat een leerling zijn van Jezus van Nazareth betekent dat je je leven ordent rond 3 doelen. Bij Jezus zijn, worden zoals Jezus en doen wat Jezus deed. Dat is wat zij als discipel zoeken met elkaar. En dat sprak me aan. Ik denk dat vind ik mooi. Bij Jezus zijn, worden zoals Jezus, doen wat Jezus deed. Want Jezus is ons grote voorbeeld en de eerste. En ik heb me afgevraagd, hoe ziet Jezus de wereld? Hoe zag Jezus het lijden? Hoe zag Jezus het kwaad wat hij om hem heen zag? Wat vond hij ervan? En ook Jezus moet nagedacht hebben over, ja maar, hoe moet ik dat nou allemaal plaatsen wat er gebeurt? En ik denk dat Jezus de boeken van Mozes en de profeten en de psalmen kende. Ik denk dat hij ze heel goed kende. En ik denk dat Jezus daaruit geput heeft. Wat mij trof is dat God ervoor koos om Jezus, zijn meest geliefde schepping, te laten lijden. Dus hij was geliefd, maar hij moest wel lijden. Hij ging door lijden heen. En Jezus twijfelde niet aan Gods karakter en hij werd ook niet boos op God. Dat vind ik heel bijzonder. Ik ben wel boos op God en ik twijfel ook aan Gods karakter. In deze donkere, diepe periode. Dan denk ik, het is helemaal niet waar. Het klopt niet. We zongen net een liedje en gelukkig ging dat liedje niet zo goed. Wie vertrouwen op de Heer? En dan zegt hij, de Heer beschermt mij tegen elk gevaar. Ik word dan boos en denk, dat is een leugen. Wat een gekke onzin. God beschermt helemaal niet tegen elk gevaar. Dat is niet waar. God beschermt me wel, maar niet tegen alles wat zich kan voordoen. Het is echt niet zo dat ik een comfortabel, blij leven heb zonder tegenslag. Echt niet. Ik denk dat sinds we uit de Hof van Eden zijn weggestuurd, dat we in een gebroken wereld leven. Waar dood en ziekte, rouw en pijn onderdeel zijn van ons bestaan. Ik geloof niet dat het de bedoeling is dat we alleen maar bovenop de berg leven en alleen maar in blijdschap kunnen leven tot we bij de Heer zijn. En toch twijfelde Jezus niet aan zijn vaders karakter. En hij werd ook niet boos. Dat vind ik leerzaam. Wat ik in Job las, en waar Jezus denk ik ook aan moest denken, is Job werd door God toegestaan dat Satan hem alles afnam. Job werd onrecht aangedaan, zou je kunnen zeggen. En het was niet eerlijk wat hem overkwam. Het was niet verdiend. Het was niet rechtvaardig. En toch gebeurde dat. En ik vind het heel bijzonder dat Job niet God vervloekt. Wat Job wel doet, dat stelde me gerust. Job die zei, was ik maar nooit geboren. Het is hoofdstuk 3. Dan zegt hij, het was beter geweest als ik er nooit was geweest. En dat gevoel van Job, dat snap ik wel. Maar hij twijfelt niet aan Gods karakter. Hij wordt niet boos op God. En ik lees ook in Job dat Satan probeert om die leugen te zaaien. Wat Satan aan het doen is, is dat Job gaat denken, hey, God is slecht. God is oneerlijk. Dat is wat Satan wil. Net zoals Satan tegen God zegt, ja, die Job die houdt alleen van jou omdat je hem zo hard zegent. Dat is logisch. Dat is gewoon een verdienmodel. Hij krijgt iets van u en daarom volgt hij u. Dat is ook niet waar. Ik wil met u een tekst lezen en die hoeft u niet op te zoeken uit Lucas 24. Ja, dat was hem, eentje terug. Ja. Toen Jezus was gestorven en weer opnieuw opgestaan, toen verscheen die aan een heleboel discipelen. En die waren heel erg in de war. Te beginnen met de Emmausgangers. Die liepen vanuit Jeruzalem terug naar hun huis. Een dag lopen. En die zeiden, ja, ik snap er echt helemaal niks meer van. Wij zouden een Messias krijgen en die zou ons gaan verlossen. En onze Messias is doodgemaakt. En Jezus die komt naast ze lopen. En die begint uit te leggen van, joh, laten we nou eens kijken wat er staat over de Messias. In de boeken van Mozes, de Torah, in de profeten en in de liederen, de psalmen. Wat staat daar? En vers 45, toen opende hij hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven. En zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. Dit is een soort van de samenvatting die Jezus zelf geeft over wat wij het Oude Testament noemen. De hele geschiedenis van Genesis tot Matthäus. Wat is daar aan de hand? Daar staat de Christus moest lijden en uit de doden opstaan. Dus Jezus vat zelf de woorden die over hem geschreven zijn op deze manier samen. Jezus zegt, ik moest lijden. Als onze Heer Jezus moest lijden, waarom ben ik dan boos als ik moet lijden? Als lijden een deel is van het leven van de Heer Jezus, ondanks dat hij de geliefde zoon van zijn vader was, als dat erbij hoorde, als dat zijn opdracht was, is het dan niet ook mijn opdracht? Is het dan ook niet uw opdracht? En in ieder geval is het niet iets waarbij God het zomaar even weghaalt. Lijden hoort bij dit leven. En dat mag je moeilijk vinden. Ik vind dat moeilijk. Ik raakte erdoor in de put. Iemand zei tegen me van dat mag. Laat dat maar even bestaan. Je hoeft dat gevoel niet weg te duwen. Je hoeft het niet te ontkennen. Je mag dat verdrietig vinden. Je mag het moeilijk vinden. Laat dat gevoel even staan. Ik wil graag met u Psalm 42 lezen. Ik lees hem voor uit de NBV. We lezen hem eerst een keer helemaal door alle 12e versen en daarna gaan we er vers voor vers doorheen. Voor de koorleider. Een kunstig lied van de Korachieten. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer mag ik nader komen en voor God verschijnen? Tranen zijn mijn brood, mijn dag en mijn nacht. Want heel de dag hoor ik zeggen, waar is dan je God? Weemoed vervult mijn ziel, nu ik me herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God, een feestende menigte, juichend en lovend. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Mijn ziel is bedroefd en daarom denk ik aan u hier in het land van de Jordaan, bij de Hermon, op de top van de Mizar. De roep van vloed naar vloed, de stem van uw waterstromen, al uw golven slaan zwaar over mij heen. Overdag bewijst de Heere mij zijn liefde. 'S Nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven. Tot God, mijn rots, wil ik zeggen, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers, want ze zeggen heel de dag, waar is dan je God? Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij? Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en redt. Het eerste vers. Hier staat: boven verlangen naar God, voor de koorleider een onderwijzing van de zonen van Korach. Het woordje onderwijzing, dat komt een aantal keer, staat dat boven een psalm. En de eerste keer dat het boven een psalm staat, is psalm 32. Ik zal een stukje lezen. Het is heerlijk als de Heer je heeft vergeven wat je verkeerd hebt gedaan. Het is heerlijk als God je heeft vergeven dat je hem ongehoorzaam bent geweest. Het is heerlijk als de Heer zegt dat je niet meer schuldig bent. Het is heerlijk als hij je alles heeft vergeven. Dus de allereerste psalm waar dat onderwijzing of les in staat, dat is: we zijn vergeven en dat is goed en dat is mooi, dat is bijzonder. De Heer heeft ons vergeven en we hebben een schone lei van God gekregen. Dat is de eerste onderwijzing. En dan komt deze psalm. We gaan naar vers 2. Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u, o God. En dat hert, die hinde die dan zo ontzettende dorst heeft, zo graag wil drinken, die schreeuwt ook echt, die maakt geluid daarbij. Het is niet alleen dat hij dat in stilte aan het doen is, dat smachten, maar verschillende dieren laten dat horen als ze honger hebben of dorst hebben. Die klagen, klagelijk geluid. En het is met hun hele lijf dat ze dat doen. Ik vind het aangrijpend. En ik vind het ook herkenbaar. Ik weet niet of u zich wel eens zo voelt. Van: ik zou zo graag willen dat ik u kan ervaren. Ik zou zo graag willen. Maar het lukt nu niet. Ik verlang er wel naar. En zoals zo'n dier vreselijk veel dorst kan hebben, zo kan je ziel vreselijk verlangen naar iets wat er niet is. En verlangen naar God. Ik verlang naar u. Vers 3. Mijn ziel dorst naar God, de levende God. Wanneer mag ik nader komen en voor God verschijnen? Ik moet weer even aan Job denken. Job die zoveel onrecht aangedaan werd. Die niet God vervloekt, maar die wel God ter verantwoording roept. Job die zegt: God, ik wil met u spreken. Ik wil het snappen. Ik wil van aangezicht tot aangezicht met u spreken. Ik wil dat u zich verdedigt, want u hebt een fout begaan. Ik wil dat u komt. Hij wilde eigenlijk zijn gelijk halen, Job. Hij wilde eigenlijk ook niet toegeven, want allerlei vrienden kwamen bij Job langs en die zeiden: Job, het is je eigen schuld, je bent gewoon... Je hebt gewoon fout gedaan, je hebt fouten gemaakt en daarom krijg je al deze ellende. Maar dat was niet zo. En Job wil God eigenlijk aanklagen. En deze schrijver, David, die zegt: ik heb dorst naar de levende God. Ik wil bij u zijn. Wanneer mag ik dichterbij komen en voor u verschijnen? Vers 4. Tranen zijn mijn brood bij dag en nacht, want heel de dag hoor ik zeggen: waar is dan je God? Hier staat nog niet bij wie dat dan zegt. Of dat dat mensen om hem heen waren. Of misschien was hij het zelf. Misschien dacht hij het zelf wel. Waar bent u nou, God? Ik merk niks van u. Ik zie niks van u. Ik bid wel, maar er gebeurt niks. Waar bent u dan? Of misschien, en dat lezen we wel verderop, zei de andere dit. Waar is nou jouw God? En dan bedoelden die mensen natuurlijk, ja, die God die jij dient en volgt, dat doe je met een reden. En als je God dient en volgt, dan doe je dat omdat je iets van God verwacht. En God doet dat niet. Dus hij is niet waar. Dus je hebt hem zelf verzonnen. Dus God is een verzinsel. Dat is eigenlijk wat die aanklagers zeggen. En in vers 3 zegt hij misschien daarom ook wel van wanneer mag ik weer dicht bij u zijn? Dan kan ik het ook weer zien. Dan kan ik ook weer vertrouwen. Dan weet ik weer dat u er bent. En hij brengt zichzelf in herinnering in vers 5. Weemoed vervult mijn ziel. Nu ik herinner hoe ik meeliep in een dichte stoet en optrok naar het huis van God. Een feestende menigte, juichend en lovend. Misschien hebt u wel eens een keer zoiets gedaan. Dat u naar een conferentie was of naar een andere plek met heel veel mensen bij elkaar. En de Joden waren gewend om dat 3 keer per jaar te doen. Samen zingen, samen naar de tempel. En dat is vaak een heel opbouwend of mooi, bemoedigend iets. Dat je met zoveel mensen samen God gaat prijzen. Ik heb veel van die herinneringen en ik koester ze. Ik kan er enorm blij van worden van met een grote groep mensen God aanbidden. En dat is aan de ene kant een prachtige herinnering. En aan de andere kant zegt die schrijver nu ook van ja, ik heb weemoed, want ik zou het wel weer willen. Maar het is nog niet zover. Ik ben nog niet bij die. Ik ben daar nog niet. En in vers 6 komt het refrein. En dat komt in vers 12 nog een keer. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij. En dan spreekt hij zichzelf toe. Vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven. Mijn God die mij ziet en redt. En ik heb wel respect voor de hoop die hij uitspreekt. De psalmist. Hij zit in de put. Hij mist God. Hij is niet met zijn grote groep medegelovigen samen naar de tempel aan het gaan. Maar toch houdt hij zich voor. Hij zegt eigenlijk tegen zichzelf, ik ga weer hopen. Want eens zal ik hem weer kunnen loven. Dus deze situatie blijft niet zoals die nu is. Ik verwacht een verandering. Wat in vers 5 ook aan de hand was, is de Israëlieten konden niet meer naar hun tempel. Omdat ze in ballingschap waren. Dus ze hadden helemaal niet meer een tempel om naartoe te gaan. En wij mogen hier samen bij elkaar zijn. Wij hebben een huis van God. En plekken waar kinderen van God samenkomen. Waar we vrij naartoe mogen. Israëlieten hadden die plek niet. Zochten elkaar misschien wel op, dat hoop ik. Maar hun geloofsfundament, hun plekken, hun heilige plekken, die waren vernietigd. Vers 7. Mijn ziel is bedroefd. Daarom denk ik aan u. Hier in het land van de Jordaan. Bij de Hermon op de top van de Mizar. De plek waar ze naartoe gevlucht. Of ja, ontvoerd waren eigenlijk. Daar denken ze aan God. Vers 8. De roep van vloed naar vloed. De stem van uw waterstromen. Al uw golven slaan zwaar over mij heen. En wat ik dan gek vind, is in vers 9 weer zo'n opbeurende zin eigenlijk. Overdag bewijst de Heer mij zijn liefde, 's nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot de God van mijn leven. Hij vertelt niet hoe dat kan, hoe dat gebeurt. Ik vind het echt opvallend. In vers 8 schrijft hij van, nou, ik word eigenlijk overspoeld door alles wat er gebeurt. Uw golven slaan zwaar over mij heen. Ik heb niet zoveel hoop en plezier. En in vers 9 klinkt in één keer Overdag bewijst u uw liefde en 's nachts klinkt een lied in mij op. Een gebed tot de God van mijn leven. In vers 10 zegt hij, tot God mijn rots wil ik zeggen, waarom vergeet u mij? Waarom ga ik gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Dat is toch ook gek, dat in vers 9 zegt hij van, nou, overdag bewijst u mij uw liefde en 's nachts dan komt er een lied in mij op. En een vers later, waarom bent u mij vergeten? Waar bent u nou? Waarom moet ik in deze ellendige toestand gehuld in het zwart, door de vijand geplaagd? Waarom krijg ik al die aanklachten, al die leugens in mijn oor van God is er niet en God is slecht en waarom gebeurt dat met mij? Vers 11, mij gaat door merg en been de hoon van mijn belagers. Want ze zeggen heel de dag, waar is dan je God? En in gedachten, dat schrijft hij niet, maar ik vul dat maar in gedachten denk ik. En zelf vraag ik me dat ook af. En zelf wil ik ook weten waar u bent. En dan in vers 12, het refrein. Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig in mij, vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven, mijn God die mij ziet en die mij redt. Ik wil nog het eerste minuutje van het liedje laten horen. Oh, maar is goed. Nee hoor, is goed. Ik weet dat Ina hier hoofdpijn van krijgt, zei ze daar straks. Van jazzmuziek. We hebben het thema bekeken. Iemand die het niet verdient, maakt ellende mee. Onverdiend. En dat was bij Jezus zo. Dat was bij Job zo. En ook de psalmist snapt niet goed waarom die nou in de put zit. En wat Jezus niet doet is boos worden op God en Gods karakter betwijfelen. En wat Job niet doet is Gods karakter betwijfelen en boos worden op God. Hij roept God wel ter verantwoording. En hij laat ook merken dat hij vreselijk baalt van de situatie. En de psalmist... De psalmist die zucht het ook uit. Hè? Waarom? Waarom voel ik me zo? Maar hij bemoedigt zichzelf ook. Hij zegt, het gaat ook wel weer. We gaan er wel doorheen komen. En hoe het in mijn hoofd werkt is, wanneer ik iets moeilijks meemaak, dan ga ik daar mensen over vragen van, hoe doe jij dat eigenlijk? Hoe werkt dat bij jou? Dus ik heb naast deze psalm en naast dat gedeelte in Job heb ik aan een aantal mensen gevraagd van hoe reageer jij op moeilijkheden en op lijden. En ik voel me bevoorrecht dat er mensen zijn die naar mij willen luisteren als ik diep in de put zit, waar ik dan mijn verhaal tegen vertel. En die dan gewoon luisteren, die mij hun oor lenen. Ik vind dat echt heel bijzonder. Een van de mensen die hulpverlener is, die heeft heel veel te maken met moeilijke situaties, met gebrokenheid, met iets wat ze zelf niet kan oplossen. En die zei, in mijn werk heb ik geleerd om, als ik dan weer eens in zo'n situatie van moeilijkheid, van gebrokenheid, van lijden kom, zegt ze, ik ga niet het negeren of wegkijken. Ik ga het ook niet proberen op te lossen, maar ik ga me wel afvragen, kan ik hier met jou in deze situatie zijn? Kan ik met jou in deze situatie zijn? Dat vond ik heel mooi. En ik heb dat mogen ervaren. Het is een voorrecht om vrienden te hebben die er met jou in een situatie willen zijn en die het niet meteen oplossen. En die het niet meteen weer leggen. Die niet zeggen van je ziet het fout. Of die niet meteen aankomen van ja, maar God gaat alle dingen medewerken ten goede. Dat wil ik helemaal niet horen. Ik wil eerst rouwen. Ik was gisteren bij de herdenkingsdienst van ons neefje Joran. We hebben daar een armbandje gekregen, Philos. En dat is het woord voor vrienden, vriendschap. En hij is uitvoerig herdacht. En ook hoe een goede vriend hij was voor zijn leeftijdsgenoten. Dat was echt heel bijzonder mooi om dat te horen. Er was ook een band. En die band die zong over overwinning. En ik ben dwars blijven zitten. Ik denk echt niet ga ik nu zingen over overwinning. Gewoon, het gaat niet gebeuren. Dan ben ik een huichelaar als ik dat nu ga zingen. Dus ik heb niet meegezongen. Ik heb wel gedacht. Ik geloof dat we hier met God doorheen gaan komen. Ik geloof dat God ons niet maar aan ons lot overlaat. En we gaan door deze verdrietige periode heen. En we gaan zien wat de psalmist zegt. We gaan zien dat we weer mogen juichen. Dat gaat gebeuren. Ik ga er niet vandaag over zingen dat ik het al heb. Want dan lieg ik. Ik heb het niet nu. Ik zie er helemaal niks van. Maar dat komt wel. En deze gedachte. Die vond ik heel troostend. Om met elkaar te zijn op de plek waar het pijn doet. En het niet proberen op te lossen. Maar er gewoon te zijn voor elkaar. En naar elkaar te luisteren. Ik sprak ook met iemand die 5 jaar geleden een kind verloren heeft. En ik vond dat echt heel bijzonder, want die kwam mij opzoeken, want die had gehoord over mijn neefje. En die zei, ik wil er voor je zijn. En een van de lessen die hij had geleerd was, het lijkt bijna wel alsof onze maatschappij pijn meteen weg moet halen. En ongemak meteen weg wil hebben. Dus we moeten allemaal gezond en pijnloos zijn en gemakkelijk, comfortabel. En als dat niet zo is, dan moet het weg, meteen. En hij zei, sommige processen duren jaren. Hij zegt, ik ben al 5 jaar in een rouwproces. Laat het er maar gewoon zijn, ook als het lang duurt. En een spreuk die ik daarbij vond, een van de eerste dingen die we moeten leren loslaten, is de illusie dat ons leven, laat staan de wereld, maakbaar zou zijn. De wereld is niet maakbaar. Echt niet. We zijn uit de Ede gestuurd als mensheid. En we hebben een kapotte wereld. En daar hebben we mee te maken. En soms doen we domme dingen en dan hebben we ook nog de gevolgen van domme dingen. En dat zie je bij het volk Israël, maar dat zie je ook in het Nieuwe Testament. Soms doe je dingen die niet handig zijn en dan heb je daar ook nog consequenties van. Dus verkeerde keuzes helpen soms ook niet mee. Maar los van die keuzes, bij Job maakte helemaal geen verkeerde keuze, had toch een bak ellende. De Heer Jezus had niks verkeerd gedaan. Koos toch om voor ons te sterven en voor ons te lijden. En ook wij hebben onze portie lijden gewoon te accepteren. Nog een gedachte die ik in deze periode ontdekte is, het beeld van een diamant. En als kind van God ben ik niet in een soort van vacuüm waar alleen ik in zit en alleen God in zit. Maar het is het idee van God dat wij samen allemaal stukjes van Gods karakter weerspiegelen. Dat kan niet in je eentje. Ik kan niet alle kanten van God weerspiegelen alleen in mijn leven en in mijn karakter. Daar hebben we elkaar voor nodig. Ook als gemeente, als vrienden. De ene is misschien wel een weerspiegeling van Gods helende kracht. En de andere is misschien wel een weerspiegeling van Gods genade die je krijgt om in een situatie te blijven. En weer een ander is misschien wel een weerspiegeling van een wonder wat God doet. En weer een ander is een weerspiegeling van God die geen wonder doet. En je bent gewoon 25 jaar chronisch ziek. Gebeurt ook. En al die verhalen samen, dus het verhaal van Antje en de verhalen die we aan elkaar vertellen samen, die geven ons een rijk beeld van God. Wij hoeven niet in ons eigen leven alle kanten van God te weerspiegelen. Dat moeten we samen doen. Dus het is belangrijk om elkaar die verhalen te vertellen over hoe God je draagt en hoe je je vertrouwen op God stelt. Ik vind het ook belangrijk om aan elkaar te vertellen de verhalen daar waar dat niet lukt. Waar het moeilijk gaat, waar het twijfel is, waar je het niet snapt. Dat vind ik ook belangrijk. Omdat je dan met elkaar mee kan denken en naar elkaar kan luisteren. En je hoeft niet allemaal zelf de hele tijd vol zelfvertrouwen achter God aan te lopen. Je mag ook struikelen en vallen. Een vriendin zei tegen me, die tekst dat je door het dal van de duisternis heen wandelt. When you walk through the valley of death, in het Engels. Er zijn een paar liedjes over gemaakt. Als je door het dal van de duisternis heen loopt, dan kun je er ook nog blijven wonen. Dat zei ze. En ze zei, misschien is het goed om op een gegeven moment je tent weer in te pakken en verder te wandelen. En diezelfde vriendin zei ook, heftig hoor, dat je zo boos bent op God. Ze zegt, maar heb je dat ook tegen God verteld, dat je zo boos op hem bent? Nee, dat had ik nog niet gedaan. Dus ik was blij met die andere reflecties, die andere gedachten over hoe ga ik hier nou mee om. Die hielpen mij. En zo heb ik anderen nodig. En ik verwacht dat u ook anderen nodig hebt. In het vinden van een weg. Als je in een periode zit waarin het moeilijk is. Laten we dat samen doen. Tot slot. De nieuwe bril. Ik heb ook als stukje onderzoek voor deze preek een aantal verhalen beluisterd van bekende christenen die in de problemen kwamen met hun geloof en daarover spraken. Ik weet niet of jullie Groot Nieuws Radio wel eens aan hebben. Er is een journalist die heet Jorieke. En Jorieke die neemt een aantal gesprekken op om de zoveel weken en dat kun je beluisteren. En dit gesprek was met Matthijs Vlaardingerbroek. En hij kwam in een situatie in zijn leven dat hij God helemaal kwijtraakte en hem nergens meer kon vinden. En hij was zo wanhopig, want hij had altijd de ervaring dat God elke dag bij hem was. En dat hij eigenlijk niks deed zonder het met God te overleggen. Hij leefde heel dicht bij God. En hij kwam in een burn-out en in een moeilijk proces. En hij ontdekte dat God op een gegeven moment gewoon niet meer in die rol wilde zijn. Hij wilde niet dat Matthijs Vlaardingerbroek elke dag afhankelijk van hem was. Hij wilde hem leren van je mag ook zelf keuzes maken. Daar heeft hij heel lang over nagedacht. En in dit gesprek legt hij uit van iedereen heeft een soort van bril waarmee je naar God kijkt. En God is zo enorm. We zien altijd maar een klein stukje van God. Maar we kijken door een bril. En misschien was zijn bril wel God die altijd bij mij is. Ja. Dat is een beetje een roze bril. God die altijd bij me is. En als je naar God kijkt en je denkt God die al mijn gebeden verhoort. Dat is ook een beetje een roze bril. Misschien dat ik moet zeggen God die nu al mijn gebeden verhoort. Dat is helemaal een roze bril. Dat is niet mijn ervaring. Dat als ik iets bid dat het meteen altijd gebeurt. Maar God die mij beschermt is ook een roze bril. Ik weet niet of dat altijd klopt. God die almachtig is. Ja, is het wel. Maar doet hij ook almachtig? Doet hij ook wat ik nu denk dat ik nodig heb? Nou, meestal niet. Hij doet een heleboel goede dingen. Maar soms denk ik wel eens van God, u doet uw werk niet goed. Ik zou echt graag hebben dat u nu in het leven van die en die gewoon aan de slag gaat. Want we zijn al zoveel jaar aan het bidden. En ik wil u wel eens aan het werk zien daar. Kom. Ja, dan heb ik ook een beetje een roze bril op. Want dan wil ik het even voor God bepalen. Er is ook een bril, dat is een zwarte bril. God die een heel volklied doodde. In het Oude Testament. Dat is geen leuke bril. Het is wel heel waar. Ik las van de week het verhaal van Hagar, de slavin van Abraham en Sarah. En die had ook niet zo'n leuk leven, want die was slavin, dat is al niet zo leuk. En daarna werd ze bezwangerd door Abraham, want Sarah kon geen kinderen krijgen. Dus die werd seksueel geweld aangedaan. En daarna wordt ze weggestuurd, vlucht ze de woestijn in en dan roept ze naar God. En dan komt God en die zegt haar naam. Daar hebben we een hele mooie preek over gehoord. Maar het is niet altijd mals wat je meemaakt. Het is niet altijd makkelijk. Dus wij hebben een beeld van God met een verwachting van God. En het is goed om te weten dat je die hebt. Want als je daar niet van bewust bent, dan kun je heel teleurgesteld raken. En dan denk je, het werkt niet. En het gaat anders dan ik verwacht. Dus het is allemaal niet waar. Je kunt ook denken, misschien ben ik uit mijn bril gegroeid. En moet ik een nieuwe bril waarin ik God weer een beetje scherper kan zien. Misschien leer ik wat nieuws. Ik had een roze bril van God. En ik was ook onredelijk. Ik was verdrietig. En soms als je verdrietig of emotioneel bent, dan word je boos en onredelijk. En misschien herken je dat. Dat je boos en verdrietig bent en daardoor vanuit emotie de dingen niet helemaal scherp ziet. Dat kan zo zijn. Dan is het misschien tijd voor een nieuwe bril. Ik heb een hoop sombere dingen gezegd. En dingen die moeilijk zijn. Maar ik wilde ook heel graag dat vers 6 en vers 12 mee afsluiten. En vers 6 en vers 12 die zeggen van mijn ziel, waarom ben je zo verdrietig, vestig je hoop op God. Eens zal ik hem weer loven. Mijn God die mij ziet en mij redt. En ik wil jullie ook uitnodigen om voor elkaar in de plek van het lijden te zijn. Zonder het op te lossen of te negeren, maar er wel in te zijn. Om bij elkaar over de vloer te zijn. Om een luisterend oor te zijn. En te zeggen, hier ben ik. Ik kan er niks mee en ik vind er niks van, maar hier ben ik voor jou. Ik ga het niet proberen voor je op te lossen, want dat gaat niet. Ik ga het ook niet bagatelliseren. En soms hoort een stukje lijden erbij. Ik wil een lied voor jullie spelen. En tijdens het spelen van dat lied zijn dit een paar vragen om naar binnen te kijken en zelf over na te denken. Ik neem daar een minuut of vijf de tijd voor. Je kunt er iets voor opschrijven als je dat wilt. Of je kunt na de dienst bij de koffie het daar met elkaar over hebben. Zoals ik jullie die muziek liet horen waarin zo'n themaatje verschillende keren aan bod komt. Die trompet en die saxofoon. Zo ben ik benieuwd welk thema er bij u aanslaat als het over lijden gaat. En over vertrouwen op God. Wat vind je moeilijk? En wat lukt juist heel goed?